Er is iets met het zijn in Gods tegenwoordigheid. En ik moet zeggen van verhalen van verandering, die zijn zo ontzettend inspirerend. Vorige week, die doopdienst, als je die verhalen hoort, dat doet ook iets in mij. En hopelijk ook in u. Van mensen die ergens uitbreken. Nathalie daar iemand stuurt van, hey, je bent een prinses en een heel leven verandert. En waar ik vandaag over wil hebben, van het is makkelijk na verandering. En daar kunnen we heel lang over praten. En het is zo machtig als God beweegt. En nogmaals, er staat eigenlijk niks is zo mooi als dat. Lars en ik gaan vanmiddag naar het WK veldrijden in Hoge Heide. Dat is het mooiste uurtje sport van de hele winter. Maar er is niks zo mooi als dit soort verhalen horen. En in Gods tegenwoordigheid zijn. En heel makkelijk is het om na een ontmoeting met God, die we denk ik allemaal wel eens hebben gehad. En indien niet, dan ga je er vandaag geen hebben, geloof ik. Maar het is heel makkelijk om te denken van, ik zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is een beetje alsof je een prachtige tuin hebt gekregen. Hè? Iemand legt die voor je aan, of je doet het zelf. Of je hebt een buurman die je helpt. Of eigenlijk doet je buurman het en jij helpt met de tuin, dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar in mijn geval is het zo. Maar deze tuin blijft niet alleen, die blijft niet zomaar mooi. Je moet onkruid uit de tuin weghalen. Je moet de tuin water geven als we een droogte hebben zoals vorig jaar. En ik denk dat heel vaak velen vergeten om als het ware het onkruid uit hun hart van hun leven als het ware weg te halen. Of vergeten hun leven eigenlijk water te geven. En water geven zie ik eigenlijk als in Gods aanwezigheid zijn Heilige Geest door je heen laten werken. En onkruid weghalen, dat is denk ik iets van niet toestaan dat gedachten die niet van God zijn, eigenlijk grond vinden in je leven. En vanochtend gaan we het hebben over David. David is een inspirerend persoon. We kennen hem vooral van zijn strijd met Goliath. Misschien van zijn fout, zijn affaire met Bathsheba. Maar David is een ontzettend inspirerend persoon. En wat je in Davids leven ziet, is eigenlijk het volgende. Van, hij had diverse seizoenen van wildernissen. Van momenten waar alles schudde in zijn leven. Maar het mooie is van die wildernisseizoenen, die bereiden hem voor wat God aan hem wilde geven. Namelijk dat hij een koning zou zijn met een hart van God. En God zet ons soms, tenminste, laat ik het anders zeggen, soms komen we in conflicten. En God wil niet dat wij falen in dit leven. God wil niet dat conflicten, gebeurtenissen de overhand krijgen in ons leven. En allemaal weten we niet van wat we op ons bordje krijgen. Je kan een fantastisch leven hebben. En soms kan er iets gebeuren en het is meteen helemaal anders. Op school bij ons, tenminste waar Lars en Noor zitten, daar is een meisje, en het meisje was griep, of tenminste kreeg griep. En in één keer vielen er allerlei organen uit. En dat meisje is toevallig een nicht van Jasper en Joyce. En ergens is het niet oké. Niet ergens, het is gewoon niet oké. Dat een leven van een 11-jarig meisje in één keer helemaal verandert. En al, denk ik, ongeveer 10 dagen vecht voor het leven. Ook als ouders daarvan, ik spreek de ouders eigenlijk nooit, maar je weet niet wat je krijgt in dit leven. Het is niet dat je, als je een christen wordt, dat alleen maar de zon schijnt en je leeft op een wolk. Soms gebeuren er dingen die gewoon heel, heel lastig zijn. Mijn zusje, die is een aantal jaar jonger, die kreeg een kind en alles, ze was zwanger uiteraard, dat is normaal voordat je een kind krijgt. En alles leek helemaal mooi, totdat bleek dat het kind een ernstige hartafwijking had. En waar dan de wereld zegt van, hey, laat het kind weghalen, durfde zij en de man te zeggen, wij weten wat de waarde is van een leven. Namelijk degene die de prijs ervoor betaalde, en dat is Jezus. Als ouder ga je dan wel door hele moeilijke momenten heen. Meerdere operaties, vorige maand een open hartoperatie. Je weet niet wat je krijgt in dit leven. Alles kan goed gaan, je kan fit zijn en één keer gebeurt er iets en alles is anders. Maar hoe je vandaag wel bent, is wel een resultaat van je gedachten in het verleden. En hoe je de dag vandaag denkt, zorgt ervoor hoe je in de toekomst zal zijn. En vandaag gaan we het dan ook hebben over eigenlijk ons hart. Dat is iets wat centraal stond in Davids leven. En je hart kan soms net als een lichaam waarschuwingssignalen geven van gaat het wel goed met mijn hart, gaat het wel goed met mijn ziel. He, dus als het ware een olielampje wat gaat branden in de auto. Maar als ik dan vervolgens de wasstraat inrijd, dan is het in ieder geval duidelijk dat ik niet weet wat het lampje betekende. En vervolgens als ik weer de snelweg oprij, dan is de kans behoorlijk groot dat ik vrij snel ergens aan de kant sta met pech. En met hart bedoel ik eigenlijk, in de context waar we het vandaag over hebben, eigenlijk het centrum van je denken. Je geheugen, je geweten, je verbeelding, je verlangens, je emoties en je voorkeuren. Het is ook de plek waar je communiceert met Gods geest. En de plek waar je een geestelijke realiteit kan ervaren. En als we ons hart gezond willen hebben, is het belangrijk om te beseffen waar voeden we het mee? Waar vullen we het mee? En als we naar de volgende slide gaan, dan komen we eigenlijk in 1 Samuel 30. En daar staat eigenlijk het volgende. Dit is een moment in Davids leven. Daar staat van, 3 dagen later kwam David met zijn mannen in Ziklag aan. Ze ontdekten dat de Amalekieten het zuiderland hadden aangevallen. Lijkt een beetje een soort scène uit Frozen of zo, als je dit zo leest. Maar ze hadden Ziklag veroverd en in brand gestoken. En alle vrouwen, jong en oud, hadden ze gevangen genomen. Ze hadden niemand gedood. Daarna waren ze vertrokken en David kwam met zijn mannen bij de stad en zag dat die in brand was gestoken. Alle vrouwen dochter waren gevangen genomen. En David en de mannen die bij hem waren huilden totdat ze geen tranen meer over hadden. Ook de 2 vrouwen van David waren gevangen genomen. Ahinoam uit Israël en Abigail, de weduwe van Nahal uit Karmel. De mannen waren woedend op David en wilden hem met stenen doodgooien. Ze vonden dat het zijn schuld was dat hun zonen en dochters kwijt waren. David werd heel erg bang, maar hij vertrouwde op de Heere zijn God. In de andere vertaling staat, David sterkte zich in de Heere, zei God. En de vraag is eigenlijk van, hoe kwam David ooit op dat punt in zijn leven? En als we kijken naar het leven van David, was David een persoon die er eigenlijk thuis niet toe deed. In ieder geval, die hele sterke indruk krijgen we. Want toen de belangrijkste man van Israël, de profeet Samuel, kwam om een van de mannen in dat huis tot koning te zalven, was een van die mannen in dat huis, David, geneens uitgenodigd. En Samuel keek naar die zonen, de profeet Samuel, en dacht van, hé, die zien er knap uit, die zien er sterk uit. Dit is zeker een persoon die God ziet als koning. Maar God herinnerde Samuel eraan, ik kijk niet naar de buitenkant, ik kijk naar wat in het hart zit. En Samuel kwam op het punt dat hij een heel ongemakkelijke vraag aan Jesse, de vader van David, moest vragen. Namelijk, heb je toevallig nog een zoon? Dat is een behoorlijk ongemakkelijk moment. Maar uiteindelijk kwam David binnen en Samuel wist, dit is de persoon. En het bijzondere was, de persoon die werd overzien, die werd genegeerd door zijn familie, was de persoon die werd gezocht door God. En eigenlijk had David daar een soort eerste wildernis. Genegeerd door zijn vader, maar in de wildernis waar hij op de schapen paste, dat was de plek waar hij eigenlijk God leerde kennen. En er staat iets heel interessants ook als je kijkt naar het leven van David, namelijk van David volgde zijn schapen. Was het niet zo dat God misschien wel geen leider zocht, maar een volgeling? En dat Davids hart om zijn schapen te volgen hem ergens kwalificeerde dat God zei van, hey, jou zie ik als een volgeling van mij. En elke man, elke jongen, heeft diep in zich één belangrijke vraag. Namelijk, heb ik wat er voor nodig is om succes te hebben? Heb ik wat er voor nodig is om te slagen? Als je een kind bent, een jongen, dan wil je dat je vader zegt als je iets goed hebt gedaan van, wauw, hey, dat heb je goed gedaan, dat heb je fantastisch gedaan. De zoektocht naar bevestiging is de meest belangrijke zoektocht in het leven van een jongen. Maar waar de belangrijkste zoektocht zit, daar zitten ook de ergste wonden. Bijvoorbeeld, je weet niet wat je hebt, tenminste, je weet niet of je het hebt om succes te kunnen hebben of om te slagen, dus ga je het veilig spelen. Je hebt misschien succes op werk, dus je werkt graag over, Maar met je tienerdochter van 16, daar durf je eigenlijk niet mee te communiceren, want je weet niet hoe. Of misschien aan de andere kant van, in de sportschool met vrienden, weet je, gewichten wegdrukken, dat geeft een bepaald gevoel van succes. Aan de andere kant, de problemen die je vrouw heeft, of mee worstelt, daar heb je het liever niet over. Als we kijken naar David, ik denk dat David wel last had van een paar vaderwonden. En met vaderwonden bedoel ik bijvoorbeeld van dat hij weinig zelfvertrouwen had. Dat hij zwak, misschien kritisch was. Hij zich altijd moest bewijzen. Misschien had hij een weerstand tegen structuur, discipline, geen vertrouwen in andere mensen. Hij was bang voor afwijzing, emotioneel niet beschikbaar. Zou dat allemaal kunnen ontstaan doordat zijn vader hem negeerde? De persoon die hem zijn identiteit moest geven, de voornaamste brenger van een identiteit in het leven van kinderen is de vader. Wat was het voor David? En ergens in die wildernis sprak God eigenlijk tegen David. En leerde hij wat het was, denk ik, om een zoon te zijn. En voor ons geldt dat allemaal. We zijn altijd bezig met van, wat is mijn waarde? Wat ben ik waard? Waar komt het vandaan? Bij jeugd zie je je ziet dingen ontstaan als van, als ik maar 13 likes op een foto heb en de keer daarvoor waren het er 45, dat voelt niet fijn. De vraag eigenlijk is, wie kiest mij? Meisjes geven hun lichaam weg aan jongens zomaar, omdat ze dan maar de bevestiging willen, ik doe ertoe. Jongens doen de meest domme dingen, alleen maar zodat iemand zegt van, ik vind je grappig of ik vind je leuk. Op de middelbare school bijvoorbeeld, ik moet zeggen, ik was niet zo van het stappen, maar ik had uiteraard klasgenoten die er wel van waren. En dan op maandagochtend hoorde je de verhalen van mensen die zo, jongens die zo dronken waren, dat ze in tunneltjes in slaap vielen. Nou, ik geloof er helemaal niks van, weet je, dat ze van een fiets vielen en uren later wakker werden. Ik geloof er niks van dat als je om 4 uur 's nachts ergens in de winter in een tunneltje wakker wordt, dat je denkt, mijn leven doet er echt toe. Dat is echt een topleven. Ik geloof er niks van. Maar iedereen vond het grappig, dus je denkt van, oké. Maar tot het moment dat we weten door wie we zijn gekozen, doen we allemaal domme dingen om maar gekozen te worden. En dit seizoen in Davids leven leerde hij, denk ik, omgaan met teleurstelling. En als je teleurstelling niet goed kan handelen, kan God je ook bepaalde dingen niet toevertrouwen. En ik denk dat hier ook mensen zijn die bijvoorbeeld ergens de capaciteit zijn verloren om Gods dromen nog naar boven te halen. Misschien ben je ondertussen 50 plus en heb je dromen van God gehad die misschien onmogelijk leken. En dat is vaak het teken dat het een droom is van God, want je kan het vaak niet zelf. Je hebt er echt God voor nodig. Maar door teleurstelling, misschien in kerk, misschien in relaties, ben je ergens iets kwijtgeraakt. Als we kijken naar het leven van David, denk ik dat er een aantal potentiële leugens waren waar hij mee moest dealen. Bijvoorbeeld de leugen, niemand houdt echt van me. Als ze mij zouden kennen, dan zouden ze me niet in hun leven willen. En dit balletje, dat staat eigenlijk voor een leugen. En eigenlijk landde dat misschien wel in zijn hart. Of de leugen van, ik ben een belangrijk persoon, ergens tussen een paar schapen. En ik zal dit ook heel mijn leven zo blijven. Of, God heeft geen goede toekomst voor me. En weer een leugen die zich vastplakt. Of, ik ben iemand die faalt. Totdat er maar gewoon genoeg vrucht uit mijn leven blijkt. Met andere woorden van, ik ben wat ik presteer, niet wat ik ben. Misschien waren dit allemaal wel leugens waar David mee moest dealen in dit seizoen van zijn leven. Het mooie is, dat zien we hierna, dat David groeit op, wordt gezalfd als koning, had een moeilijke relatie met zijn familie, van zijn vader weten we het al, maar toen hij op een gegeven moment naar het front ging om zijn broers eten te geven, en die broers wisten uiteraard ook dat hij tot koning was gezalfd, weet je, kleineerden ze hem. Weet je, ze zeiden van, je bent een trots mannetje, je hebt hoogmoed. Zijn relatie met zijn familie was lastiger. Maar het interessante is van, David, toen niemand keek, doodde hij een leeuw en volgens mij een beer was het. Ja, precies, een leeuw en een beer. Maar wat hij deed toen niemand keek, kwalificeerde hem om te doen toen twee naties toekeken hoe hij Goliath versloeg. En laten we eerlijk zijn, als we het verhaal van Goliath horen, dan denken we van wauw, dit is echt heel erg knap. Maar als iemand de keuze zou moeten hebben tussen een redelijk blinde reus te vechten of tegen een leeuw, weet je, ik zou voor de reus gaan. Dus een leeuw en beer verslaan is eigenlijk knapper dan een reus. En dan kunnen we naar de volgende slide. David krijgt namelijk succes. En dan lezen we het volgende. Toen David de Filistijn had verslagen, ging het leger van Israël terug naar huis. De vrouwen uit alle steden van Israël kwamen koning Saul met allerlei muziekinstrumenten dansend en zingend tegemoet. De dansende vrouwen zongen: Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. En toen werd Saul woedend. Het lied beviel hem helemaal niet en hij dacht: ze geven David de tienduizenden en mij maar de duizenden. Straks wordt hij nog koning. En vanaf die dag vertrouwde Saul David niet meer en hield hem in de gaten. De volgende ochtend had Saul weer last van een duivelse geest. Hij ging als een razende tekeer. En David speelde zoals elke dag voor hem op zijn harp. Saul had zijn speer in de hand. En plotseling gooide hij zijn speer naar David om hem aan de muur te spietsen. Tot twee keer toe wist David de speer te ontwijken. En Saul werd heel bang voor David, want de Heer was met David. Maar bij Saul was hij weggegaan. En daarom wilde hij David niet meer in zijn buurt hebben. Hij maakte hem legeraanvoerder over 1000 mannen. En aan het hoofd van het leger trok David erop uit. En aan het hoofd van het leger kwam hij ook weer terug. Hij was wijs en verstandig bij alles wat hij deed. En de Heer was met hem. En toen Saul zag dat David zoveel succes had, werd hij nog banger voor hem. Maar de Israëlieten hielden van David, want uit elke strijd kwam hij als overwinnaar, als het hoofd van zijn leger, weer terug. Interessant is in het leven van Saul. Saul heeft nooit een wildernisseizoen gehad. Saul werd gezalfd tot koning en door God, door Samuel. En later toen het volk echt Saul publiekelijk wilde zalven tot koning, kronen tot koning, toen verstopte hij zich. Hij wilde helemaal niet. Maar toen hij een paar overwinningen had behaald, wilde hij eigenlijk meteen een standbeeld voor zichzelf bouwen. En er is iets in het leven van David. David had succes. Maar succes brengt soms iets naar de oppervlakte in het leven van mensen die heel onzeker zijn. En je ziet dat Saul niet kon hebben dat David succes had. En eigenlijk ging Saul ergens ten diepste ten onder aan een soort: ik heb goedkeuring van mensen nodig. En het werd een ding in zijn hart. En vanaf dat moment ging Saul eigenlijk David achtervolgen. En dan komen we eigenlijk bij de volgende slide aan. En in 1 Samuel 22, dat laat zien eigenlijk hoe ontzettend eigenlijk gestoord Saul was. En we lezen het volgende. Toen beval de koning de lijfwachten die naast hem stonden: kom en dood de priesters van de Heer. Laten we even stoppen daar. Dit was een situatie dat David wegvluchtte en hij ging naar priesters toe. En hij at daar van de toonbroden. Hij kreeg volgens mij een zwaard en vervolgens vluchtte hij. Toen Saul erachter kwam dat de priester David had geholpen, gebeurde dit. Even om wat context te geven. Want ze staan aan Davids kant. Ze wisten dat hij op de vlucht was, maar hebben mij niets verteld. Maar de mannen wilden de priesters van de Heer niet doden. Toen zei de koning tegen Doeg, denk ik: kom hier en dood de priesters. Doeg uit Edom kwam naar voren en doodde deze dag 85 priesters. En daarna ging hij naar Nob, waar de priesters gewoond hadden, en doodde daar iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en baby's, zelfs de koeien en ezels, schapen en geiten. Eén zoon van Achimelech wist te ontsnappen. Hij heette Abjatar. En hij vluchtte naar David. Abjatar vertelde David dat Saul de priesters van de Heer had gedood. En David zei tegen hem: toen ik Doeg daar zag, begreep ik gelijk al dat hij me aan Saul zou verraden. Het is mijn schuld dat je hele familie is gedood. Blijf bij mij, wees niet bang, want de man die jou wil doden, wil mij ook doden. Bij mij ben je veilig. Laten we eerlijk zijn, als iemand je na het leven staat, dat is een behoorlijke karaktertest. Dat vormt je karakter. Laten we ook nooit verbaasd zijn over wat God allemaal gebruikt in dit leven om je te trainen. Ik zeg hierbij niet dat God dit soort dingen veroorzaakt. Daar geloof ik niet in. Ik geloof in Johannes 10, vers 10, dat Jezus is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Maar in dit leven gebeuren wel eens dingen die behoorlijk uitdagend zijn. De verhalen die ik net vertelde, maar we kunnen allerlei dingen meemaken. Maar dit moet een lastig moment voor David zijn geweest. Hij had immers de belofte dat hij koning zou worden. Hij was ondertussen vrienden geworden daarvoor met de zoon van de koning. Hij was zelfs getrouwd met de dochter van de koning. En deze man, die eerst voor hem was, als het ware een soort geestelijk vader voor hem was, een bepaalde periode, achtervolgde hem nu en wilde hem het leven zo zuur mogelijk maken. Hij wilde hem gewoon simpel gezegd vermoorden. David had op dat moment, moest hij een keuze maken. Laat ik de omstandigheden de belofte beïnvloeden? Of laat ik de belofte die ik van God heb gehad, mijn omstandigheden beïnvloeden? Wat ik net zei, velen hier hebben dromen gehad van God. Wat misschien geroofd is door teleurstelling, afwijzing, van alles. Maar het woord van God mede vandaag is van, hey, die dromen zijn niet voor niks in je gelegd. God heeft niet voor niets die dromen in je gelegd. Vaak als God spreekt, ik geloof dat God altijd zijn woord nakomt. Maar God, het is niet aan God om te zorgen dat wij ons potentieel als het ware benutten. Als God een woord spreekt en wij doen hier helemaal niks mee, dan is het uiteindelijk aan ons dat het woord niet tot vervulling komt. In deze hoofdstukken, 1 Samuel 22 en daarvoor in 21, daar lezen we eigenlijk dat een groep mensen zich om David verzamelde. Mensen met allerlei moeilijkheden, die problemen meemaakten, die het niet zagen zitten. Eigenlijk de verschoppelingen van de samenleving, die gingen eigenlijk om David heen leven, als het ware. En waar eigenlijk de vader van David had gefaald in een vader zijn die hij had moeten zijn, en waar Saul faalde, leerde David deze mannen te zijn van wat betekent het om een man te zijn? Wat betekent het om een volgeling te zijn? Wat betekent het om een soldaat te zijn? En uiteindelijk, heel veel van die mannen werden bekend als de helden van David. En het mooie is van, wat je leert van deze helden, als je een reuzendoder wil zijn, moet je een reuzendoder volgen. Deze mannen namelijk, er waren meerdere reuzen bij de Filistijnen, en dit waren de mannen die uiteindelijk de andere reuzen doden. Sterker nog, in één hoofdstuk daarvoor, 1 Samuel 21, lezen we dat David bijna wordt gedood door een reus. En wat zijn mannen, zijn helden, die springen voor hem en die doden de reus. Maar zo werkt het ook in ons leven. Want allemaal hebben we misschien deze pingpongballetjes, die leugens die soms in ons plakken. En dat worden misschien soms ook reuzen. Omstandigheden, dingen die niet veranderen. Maar als je een reus, of het nou een leugen is, of in Davids geval een echte reus, als je die wil doden, volg mensen die daar een overwinning in hebben behaald. Leer van ze. Werk met ze samen. En deze mannen, die hadden acties, dat is werkelijk waar bizar. De tijd ontbreekt om daar helemaal op in te gaan. Maar dat Saul Goliath had verslagen, dat verbleekt een beetje met de acties die deze mannen uithaalden. Dat waren echt oprecht helden. Ik weet niet of sommigen van jullie wel eens de film 300 hebben gezien, over 300 Griekse helden die allerlei veldslagen wonnen. Dat waren, hoe zal ik het zeggen, mietjes, watjes, vergeleken met wat deze helden van David allemaal konden. En daar zit ook iets in. David trainde zijn mannen, zodat ze eigenlijk verder gingen dan hemzelf. Wat wel interessant is in dit, Davids grootste fout was de affaire die hij kreeg met een van de vrouwen, nou waarschijnlijk was de vrouw van een van de helden van David. En het bijzondere was, David was die dag alleen. Zijn helden die waren aan het vechten en David was alleen achtergebleven. Ik heb me wel eens het volgende bedacht. Wat als David zijn helden om zich heen had gehad? Wat als hij Jonathan, zijn beste vriend, die ondertussen was overleden in een veldslag, om hem heen had gehad? Was dit dan ook gebeurd? Laat me het uitleggen. Als we denken aan problemen die mannen hebben, komt er altijd één ding omhoog. Namelijk pornografie. Dat is het mannenprobleem. Het ding is, en hiervoor is het belangrijk om me even te laten uitspreken, pornografie is niet het probleem. Pornografie is vaak de oplossing. Het is een hele slechte oplossing en een niet helpzame oplossing en een schadelijke. Maar voor veel mannen is dit de enige oplossing. Het echte probleem is, en dat kan naar de volgende slide, is namelijk pijn, isolatie en passiviteit. Als dit soort dingen het probleem zijn, dan is de oplossing connectie, genezing van pijn en intentioneel zijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk van de reis om te stoppen met naar pornografie kijken, dat gaat niet lukken als je pornografie als het probleem ziet, want het is namelijk niet het probleem. Als we ons focussen namelijk op iets wat niet het probleem is, kan je het ook niet oplossen. Maar de oplossing is heelheid, is connectie. En dat wil eigenlijk zeggen van intentioneel zijn, ik negeer niet meer de pijn van mijn verleden. Vaderwonden waar David misschien mee moest dealen. Ik negeer niet meer de pijn ook van mijn heden. Maar ik ben bereid om moeilijke dingen te doen, om wat in mij speelt op te lossen. Dat is intentioneel zijn. En David, zijn probleem was denk ik niet pornografie, maar wat als hij die connectie op dat moment had gehad van mannen in zijn leven die hem moed inspraken. Van vriendschappen waarmee je alles kon delen. Ik luister tegenwoordig een podcast, dat heet de Connection Coach, misschien sommigen wel eens van gehoord. En dat gaat onder andere over emoties. En het schijnt dus zo te zijn van, als we hele erge emoties in ons leven meemaken. Bijvoorbeeld, we zetten een volwassene neer op een tafel in de kamer en hij krijgt gewoon simpele rekensommetjes. Dus gewoon 6 keer 3, 2 keer 4, dat soort dingen. En er komt iemand binnen en die smijt keihard de deur dicht. Wat gebeurt er dan? Je weet even niet meer wat het simpele rekensommetje is. Je weet even niet meer wat is 6 keer 3. En waarom? Iets in ons hersenen wordt uitgeschakeld doordat we opeens een emotie beleven. Bijvoorbeeld angst, schrik, wat gebeurt er? Iemand smijt keihard de deur dicht. En navigeren te midden van dit soort dingen is heel erg belangrijk. Emoties doen iets met ons leven. Emoties doen iets met ons zijn. En het schijnt dus ook te zijn van, als je deelt wat er gebeurt in je leven, kost dat 80% minder energie voor je hersenen. En allemaal hebben we of issues gehad of hebben we struggles op dit moment. Weet je, er is niemand die door het leven gaat, mij overkomt nooit iets, ik heb nooit ergens last van en alles gaat gemakkelijk. Maar het is zo belangrijk om altijd te delen. Wat als David die man op dat moment om zich heen had gehad? En eigenlijk dit seizoen van Davids leven, waar hij werd achtervolgd, dat trainde hem eigenlijk om ook ergens te worden een goede koning. En ik denk dat hij moest dealen ook met afwijzing. Eerst moest hij al dealen met teleurstelling, maar ook met afwijzing. Er zit iets met afwijzing, want als ik dat afwijzing niet met genade en vriendelijkheid kan handelen, dan mis ik uiteindelijk ook iets van God. Want afwijzing brengt iets naar boven van soms hoe zeer wij afhankelijk zijn van de goedkeuring van andere mensen. Hieraan ging Saul denk ik uiteindelijk aan ten onder. Er zit ook gewoon iets heel makkelijks in. Als Jezus werd afgewezen en Jezus was perfect, hoe kan ik dan verwachten terwijl ik niet perfect ben dat ik nooit word afgewezen? Maar afwijzing brengt vaak wel naar de oppervlakte van wat speelt er echt in mij. En als dingen naar de oppervlakte komen in je leven, of het een afwijzing is, of het is een andere leugen. Het is nooit dat God het heeft bedoeld om ons te beschamen. Of om ons te kleineren. Het is altijd de uitdaging van, om in de metafoor van de tuin te blijven, van hey, ga naar stabielere grond. Je hebt andere grond nodig in je leven. En ik denk in dit seizoen in Davids leven kwamen er weer een aantal leugens naar boven. En bijvoorbeeld de leugen. Ik ben een slachtoffer. Er gebeurt nooit iets met mijn leven. Er gebeurt nooit iets goeds met mijn leven. Mag trouwens naar de volgende slide. Of God kan eigenlijk helemaal niet worden vertrouwd. Ik moet de baas zijn over mijn eigen leven. En weer een leugen die aan zijn hart vastplakte. Of misschien wel iets van, hey, ik moet liefde verdienen. Ik moet ervoor werken. Ik moet presteren om me zo te voelen. Om wat voor te stellen. Aangezien die werd achtervolgd door een totale gek, had hij ook kunnen denken, mijn omstandigheden maken het onmogelijk om vooruit te komen in mijn leven. Allemaal potentiële leugens waar David ergens mee moest dealen voordat hij klaar was om koning te worden. Dan mag hij naar de volgende slide, want het verhaal van David en afwijzing, dat stopt niet. En we lezen eigenlijk in 1 Samuel 23 lezen we het volgende. David hoorde dat de stad Keila door de Filistijnen was aangevallen. Ze hadden al het graan uit de voorraadschuren geroofd. En toen vroeg hij aan de Heer, zal ik erheen gaan en deze Filistijnen verslaan? En de Heer antwoordde, ga de Filistijnen verslaan en bevrijd Keila. Maar Davids mannen zeiden tegen hem, het is al heel gevaarlijk voor ons om hier in het gebied van Juda te wonen. Als we naar Keila gaan en het leger van de Filistijnen aanvallen, wordt het nog gevaarlijker voor ons. En toen vroeg David opnieuw aan de Heer. En de Heer antwoordde, ga naar Keila, want ik zal de Filistijnen in jullie macht geven. En toen trok David met zijn mannen naar Keila en viel de Filistijnen aan. Hij versloeg hen en nam al hun vee mee. En zo redde David de bewoners van Keila. Fantastisch mooi verhaal, maar kijk wat er daarna gebeurt. En de Heer zei, of, en David zei, Heer, God van Israël, ik heb gehoord dat Saul van plan is om naar Keilah te komen. Omdat ik hier ben, zal hij de stad verwoesten. Zullen de bewoners van Keilah mij aan hen uitleveren? Is Saul inderdaad onderweg? Heer God van Israël, vertel het me alstublieft. En de Heer antwoordde, Saul is onderweg. Daarna vroeg David, zullen de bewoners van Keilah mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? En de Heer zei, ze zullen jullie uitleveren. En daarna verlieten David en zijn 600 mannen Keilah en trokken rond. Ze bleven nergens lang. En toen Saul hoorde dat David uit Keilah was ontsnapt, ging hij ook terug naar huis. Het moet pijn doen als de mensen die je hebt gered je willen verraden op je eigen moeilijkste moment. Weer een bepaalde prikkel van afwijzing die zich in Davids hart kon vormen. Op een bepaald moment komt Saul erachter van, of komt David erachter, Saul gaat niet veranderen. En op dat moment gaat David naar de vijanden van Israël toe, namelijk de Filistijnen. Het interessante is, het woord Filistijn betekent eigenlijk zoiets als zelfmedelijden hebben. Ik geloof dat zelfmedelijden eigenlijk ontstaat als je eigenlijk niet meer weet wie er voor je zorgt, namelijk God. Ik denk dat velen herkennen dat je wel eens op een punt komt waar dingen niet werken in je leven. Dat je op een punt komt dat je, misschien is het je gezondheid, zijn het je financiën, zijn het misschien zonden waar je niet van afkomt, leugens die zich in je hebben geworteld. Misschien relaties die heel erg lastig zijn. Dat er ook op een gegeven moment een moment komt van dat je zegt van, ik ga naar de Filistijnen. Ik ga naar een plek van zelfmedelijden toe. Om het verhaal nog eigenlijk dieperliggend te maken. David kwam terecht in de stad Ziklag. En Ziklag betekent eigenlijk iets van op iets of op iemand druk uitoefenen om te kijken wat er echt in je speelt, wat er echt naar boven komt. Is het niet een plek waar we allemaal in ons leven wel eens komen? Op die plekken waar alles om ons heen lijkt weg te vallen? Dat we op een plek komen waar alles tegen lijkt te zitten, waar er maar geen doorbraak komt, waar we voor bidden, waar we naar verlangen? Is dat niet soms de Ziklag in ons leven, waar er eigenlijk naar boven komt, hoe denken we echt over dingen? Geloven we dat God echt een goede God is? Als David in Ziklag woont, op een bepaald moment gaat hij zelfs voor de Filistijnen vechten. Hij verslaat vijanden van de Filistijnen. En op een gegeven moment wil hij gaan meevechten, echt met de Filistijnen. En dat willen ze niet, want ze zijn bang voor hem. Ze zijn bang dat David zich tegen hen zal keren in een gevecht. En David gaat weer met zijn mannen terug naar Ziklag. En dan komen we waar we in het begin mee begonnen. Namelijk een afgebrande stad, waar vrouwen en kinderen zijn weggevoerd. En al zijn helden, mannen die in hun eentje 800 Filistijnen versloegen, mannen die echt te gekke dingen deden, allemaal breken ze en ze huilen totdat ze geen energie meer hebben. Deze mannen hadden alles aan David te danken, maar zaten op dit moment zo in hun pijn. En pijn werd angst. En angst begon een leven te leiden. Deze mannen gaven vol compassie over hun gezinnen, over hun kinderen. Ongetwijfeld iets wat David had veroorzaakt in hun leven. David was hun model van hoe sta je in het leven. Maar allemaal braken ze. Allemaal, tot het punt dat ze eigenlijk David wilden stenigen. Vandaag de dag zien we dit, als we eerlijk zijn, ook. Als ergens iets niet goed gaat, zoeken we altijd een zondebok, toch? Politiek, voetbalclubs. Als er iets niet goed gaat, moet de trainer weg. Als er iets niet goed gaat, het is de schuld van Rutte. Maar er is ook een plek in ons leven van soms waar we zelf verantwoording moeten nemen voor wat er gebeurt in ons. Wat gebeurt er in onszelf? En in dit seizoen moest David eigenlijk omgaan met een aantal dingen, namelijk verlies. Dat is een hele pijnlijke. Zijn vrouw, zijn kinderen waren ook weggevoerd. Dat is een verlies. En verlies is als het ware, om in de tuinmetafoor te blijven, zaad wat op de grond valt en sterft. En of we nou willen of niet, allemaal in ons leven krijgen we ooit te maken met verlies. Gewoon letterlijk soms dat mensen overlijden, te vroeg overlijden. Of misschien overlijden mensen op hoge ouderdom, maar nog steeds is het een verlies. Misschien het verlies van een kerk waar er ooit een scheuring was. Maar het vereist altijd een reactie van ons hart. Van gaan we hier, worden we bitter? Worden we zwaarmoedig? Misschien wel op een gegeven moment depressief? Of boos op God? Trek ik me terug van alles? Of kunnen we te midden van verlies zeggen van God, u bent nog steeds een goede God. Waar David ook mee moest dealen, en dat is misschien wel de allerzwaarste, is verraad. Als ik verraad niet goed kan handelen, kan ik uiteindelijk ook niet diepe loyale vriendschappen hebben die God voor me heeft bedoeld. Jezus liet zich verraden door Judas, maar liet hem wel 3 jaar met hem optrekken. Ik denk dat Jezus al lang wist van dat Judas de potentie had om een verrader te zijn, maar gaf hem constant de kans om te veranderen. Nog steeds, verraad doet ontzettend pijn. Ook hier waren er weer allerlei leugens die in David naar boven konden komen. Bijvoorbeeld, ik ben een slachtoffer, er gebeurt helemaal niets goeds in mijn leven. Het meest belangrijke wat ik kan doen, is om mezelf te beschermen van teleurstellingen. Ik ben slecht in beslissingen maken, dat had David ook kunnen denken. Weet je, al mijn beslissingen, ze pakken niet goed uit. De mannen willen me zelfs vermoorden. Alleen enkele uitverkoren mensen, dit zou er eentje van ons kunnen zijn. Sommige uitverkoren mensen, die hebben een specifieke gave van geloven of hebben een bepaald talent. Dit zijn de personen met wie God wil optrekken. Zij hebben alleen maar de capaciteit om te leven in geloof. Wat een onzin, weet je. Allemaal hebben we de volheid van God in ons wonen als we kiezen voor Jezus. Of ook een hele tricky one. God werkt enkel samen met perfecte mensen. En navigeren door moeilijke tijden is een van de allermoeilijkste dingen die we moeten doen in ons leven. Want God is ook degene die belooft dat hij alles doet medewerken ten goede. En we gaan deel 2 van de praktijkcursus gaan we tevoorschijn halen. Het is een beetje het riskante gedeelte. David. Het was alsof God tegen David zei van, David, door al deze beproevingen heen ben jij bereid om ook een koning te zijn met mijn hart. Als de huidige koning je na het leven staat, ben jij bereid om een koning te zijn voor mij. Als je eigen mannen je afwijzen, ben je bereid om een koning te zijn als mijn volk je afwijst. En na 1 Samuel 30 kwam eigenlijk God met een plan. Of tenminste, David kwam met een plan. Hij sterkte zich namelijk in de Heer. En in plaats om zijn mannen te wijzen op hun fouten of in discussie te gaan over, hey, van wat speelt er in je? Of dit doe je fout. Hij gaf eigenlijk visie. Hij zei eigenlijk van, hey, wij zijn de personen die door God zijn geroepen om onze vrouwen en kinderen weer terug te halen. En dat lukte uiteindelijk ook, om een lang verhaal kort te maken. Hij zei van, kom op jongens, wij kunnen dit. Hij liet ze eigenlijk de visie zien van hun leven weer. Zodat deze mannen die geen energie meer over hadden om te huilen, uiteindelijk allemaal hun vrouwen en kinderen terughaalden. En vandaag is een dag waar we het hebben over tuinieren in dat opzicht. Onkruid weghalen. Andere potentiële leugens die misschien voor ons wel van toepassing kunnen zijn. Ik kan niet veranderen. En zelfs als ik het probeer, ik faal toch elke keer weer. Of ik kan niet dicht bij God leven. Het is mijn fout, er moet ergens iets mis met me zijn. Er is altijd iets wat me tegenhoudt om God dichterbij te ervaren als dat anderen dat doen. Of deze, een hele bekende, God is boos op me, omdat ik geen betere christen ben. God werkt enkel samen met perfecte mensen. Mensen die geen fouten in hun verleden hebben gemaakt. Of we komen soms gewoon aan in de stad of bij de Filistijnen. En verdrinken als het ware in zelfmedelijden. En het ding is, God wordt niet boos op je omdat je soms dingen verpest of niet perfect doet. In de evangelie zien we dat Jezus niet boos werd op mensen behalve dan de Filistijnen. Niet de Filistijnen, de Farizeeërs. Hadden dezelfde kunnen zijn. Maar op de Farizeeërs. Want de Farizeeërs hielden eigenlijk mensen af van het echt kennen van God. En ik geloof dat hier ook bepaalde mensen zitten waarvan het voelt dat God zo ver weg is. Zo ver weg. Hij lijkt wel een miljoen jaar weg. En vandaag zegt God eigenlijk van hé, maar ik ben de God die een stap naar jou toe doet. Ik ben de God die een stap naar jou toe deed. Je hoeft niet per se altijd maar de stap naar mij te zetten. Ik kom ook naar jou. Er is maar 1 evangelie in de hele wereld Alle evangeliën, alle geloven die zeggen constant van... hey, je moet presteren om ergens iets te worden. Zodat het goed is tussen God en jou. Maar het evangelie van Jezus zegt van... Jezus stierf voor ons. Dat zelfs toen wij nog zondaren waren... Hij hield al van ons. Hij had alles voor ons over. En inderdaad van... We zien hier een vaas met allerlei pingpongballen. Ze zitten ondertussen wat lager. Het ene aspect was onkruid weghalen. Dat is misschien wel het identificeren van welke leugens we hebben. Maar het andere onderdeel is water geven. Je hart water geven. Je als het ware vullen. Dit wordt tricky. Je gewoon vullen met zijn aanwezigheid. Gewoon op plekken komen waar God is. Op plekken komen waar zijn aanwezigheid is. Dat betekent dat je komt naar samenkomsten. Dat betekent dat je komt. Dat je komt naar bidstonden. Blijf daarheen komen. En wat gebeurt er? Kijk. Ik moest een klein beetje helpen. Maar wat gebeurt er van op het moment dat we ons vullen... eigenlijk met zijn aanwezigheid... leugens komen naar de oppervlakte. En eigenlijk... overstroomt het allemaal. En het ding is, soms komen leugens terug. Maar als je echt bent gevuld, als je echt bent gevuld en de duivel komt en die zegt van hé, je bent niks waard. Je stelt niks voor en je zal ook nooit wat voorstellen. De leugens, of ze nou terugkomen of niet, ze blijven aan de oppervlakte. En of je nou probeert of niet, ze gaan niet meer onder water. Ze plakken niet meer vast. En ze zijn aan de oppervlakte waar je ze eigenlijk makkelijk kan weghalen. En vandaag is het dus ook een bemoediging. Want ik geloof dat hier mensen zijn van waar de boodschap is van... zet Jezus op de eerste plek ook in je leven. Dat is ten diepste wel het sterke, jezelf sterken in de Heer. Zet Jezus op de eerste plaats in je leven. Laat hem vormen hoe je bent, je identiteit vormen. Laat hem je geneesheer zijn, laat hem je beschermer zijn... Laat hem als het ware de parameters van je leven definiëren. Want wat de duivel dan ook naar je toe gooit, wat het dan ook is, niets meer uiteindelijk zal je echt kunnen raken. En ik geloof ook vanochtend dat Jezus hier is. En het belangrijkste wat hij en aan ieder wil laten zien, is dat hij een liefhebbende vader is. Hij is niet een straffende vader die altijd maar op zoek is naar wat is er mis met je, wat klopt er niet. Hij is de God die zegt van, hey, ik wil je volledig vullen. Ik wil je hart doen overstromen. En ik snap, er is soms meer voor nodig dat we breken met bepaalde leugens. Hè, wat ik hier vertel is niet het hele verhaal. Maar het is wel het beginpunt. Jezelf vullen met Gods aanwezigheid. Blijf komen in zijn aanwezigheid. En die leugens die je heel lang terroriseren, komen vanzelf ook naar de oppervlakte. Maar God is een vader die voor je vecht. Die je als het ware achtervolgt omdat hij bij je wil zijn. Het is een vader die werkelijk waar alles voor je over heeft. Hij juicht voor je, staat in de Bijbel. In Zefanja 3 vers 17. En misschien anders gezegd, we hebben een God die echt in een goede bui is. Hij lacht over je. Hij is blij met je. En het team mag al naar voren komen. De vorige keer dat ik hier stond, toen hadden we het over honger hebben. Ik vertelde over allerlei opwekkingen die over de wereld gingen. Er zijn er nog veel meer. Het was slechts een kleine greep. Maar opwekking, als je het als het ware afpelt, ten diepste is gewoon het hebben van Gods aanwezigheid. Dat Gods aanwezigheid zo aanwezig is dat er dingen gaan veranderen. Dat is de basis waarmee het begint. En ik denk allemaal hebben wij een bepaalde... erfenis gekregen toen we kinderen van God werden. En die erfenis is namelijk eigenlijk de Heilige Geest. Dat wordt genoemd als het ware het onderpand wat we hebben gekregen. De Heilige Geest is de persoon die ons wil vullen. Hij is een persoon die met je wil zijn. Hij wil je vertroosten. Hij laat zien welke geheimen er in het hart van God zijn. 1 Korinthe 2 staat dat. Hij is degene die samenwerkt. Hij is degene die te midden van de puinhoop in je leven... waar we tegen kunnen zeggen van... we halen onze focus af van de pingpongballen. En we focussen op wat de Heilige Geest wil doen. En ik geloof vanochtend ook van... er zitten hier een aantal mensen van die zoveel onmogelijkheden hebben in hun leven. Je worstelt al zo lang met problemen misschien. En die pingpongbal, die bleef er maar in zitten. Maar er is een bepaalde uitnodiging van God. Van hé, ik ben groter dan elke onmogelijkheid in je leven. En vandaag is ook de uitdaging, denk ik, van die ik zo dadelijk wil neerleggen. Als we straks nog een nummer zingen van... Voor degene voor wie het geldt. Van dit is het moment om een stap in geloof te maken. En als we een stap in geloof maken, dat komt altijd tot uiting. Daar komt altijd iets uit voort, altijd vrucht. Misschien straks als we een uitnodiging hebben en je laat voor je bidden, dat je Gods vrede ervaart. Maar misschien is het wat je van God krijgt wel in zaadvorm. Een zaadje wat zich uit of tot bloei komt, misschien pas over een paar jaar. Het meeste in mijn leven is allemaal begonnen als een zaadvorm. De dingen die God me heeft laten zien, hoe ik ben veranderd, het begon als een zaadje. Het begon klein en het wordt vanzelf groter. Het kan allebei zo zijn. Misschien zit je hier en ben je gewoon uitgeput van het proberen. En dan is het de Heilige Geest die zegt van hey, dit is het moment om een stap in te geloof te nemen en met mij te gaan praten. Om mij je te laten definiëren. Om aan mij te vragen van wie ben ik? En als we zo een nummer gaan zingen, dan wil ik gewoon uitnodigen van laten we allemaal gaan staan. En eigenlijk gewoon simpelweg, heb je een doorbraak nodig in je leven? Zeg je van, hey, ik heb die pingpongballen die aan me kleven. Ik heb nodig dat iemand voor me bidt. Ik heb nodig om die connectie te leggen met anderen. Kom dan gewoon naar voren. Misschien een ander zegt van, hey, wat ik nodig heb is dat water. Dat water wat er gewoon bij komt. Ik heb gewoon nodig een verse uitstorting van de Heilige Geest. Ik heb gewoon Gods liefde nodig. Want ik merk dat ik gewoon, als het ware, mijn hart staat droog. Kom dan naar voren, weet je. Dan zijn we ook gewoon kerk voor elkaar.